vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. Infrastructuurontwikkeling in de nieuwe hoofdstad begint pas volgend jaar. Indonesië neemt deel aan de tentoonstelling van seafood in Japan en kan $42 miljoen exporteren. Dit is nieuws compleet. Het hoofd van het ontwikkelingsplansbureau, Bappenas, Bambang Brojonegoro, zei dat de regering niets heeft geschonden met het betrekking tot de geplande verhuizing van de hoofdstad naar Oost-Kalimantan. Een aantal leden van de Tweede Kamer benadrukte de noodzaak van een herziening van de wetgeving om de oude kapitale wetten te maken of te herzien. Bambang zei dat het noodzakelijk was, zodat de verplaatsing van de hoofdstad de wet niet zou overtreden en later problemen zou veroorzaken. Bambang gaf aan de structuur van de verplaatsing van de kapitaaluitgaven afkomstig is van de staatsbegroting, of APBN, van 20%. Volgens Bambang richt de overheid zich op een aantal basisinfrastructuur en zal ze volgend jaar beginnen met de bouw in de nieuwe hoofdstad. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, KKP, registreerde een potentiële exporttransactie van $42,62 miljoen op de tentoonstelling Japan International Seafood and Technology Expo. Marketing, directeur van het directoraat-generaal versterking van het concurrentie en vermogen van marine en visserij products van KKP, Mahmoud, zei dat de deelname van Indonesië aan de Japan International Seafood and Technology Expo tentoonstelling tot doel heeft de export van visserijproducten naar Japan te vergroten en nieuwe kansen te bieden voor de export van Indonesische visserijproducten op de internationale markten. Mahmoud zei dat Japan de tweede belangrijkste handelspartner is als exportbestemmingsland voor de Indonesische visserijproducten naar de Verenigde Staten met een waarde van de $676 miljoen of 13% van de totale waarde van de Indonesische visserijexport in 2018. Hij legde uit dat de deelname van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, KKP, en de Japan International Seafood and Technology Expo tijdens 21 tot en met 23 augustus 2019 een potentiële transactiewaarde van de $42 miljoen had gegenereerd. Dit cijfer steekt met de 14% in vergelijking met de potentiële waarde van de transactie op de beurs van vorig jaar. De gebreide producten van micro, kleine en middelgrote ondernemingen, MSMS, de plichtpartner zijn van PT Antam TBK, zijn niet alleen in lokale, nationale, maar ook tot internationale markten. De eigenaar van Zeekorset Aneka Kreasi Rajutan, Zainab Karbilawati, zei dat haar zakelijke producten de internationale arena kunnen binnendringen omdat het marketingsysteem online gebruikt. Zainab Karbilawati zei dat het buitenland zoals Maleisië, Cambodja, Iran en Nederland hun gebreide artikelen had besteld, maar voor Nederland bestelde alleen gebreide patronen. De stap van Japan in het verlagen van de status van Zuid-Korea als hun handelspartner trad op woensdag in werking. Japanse fabrieken moeten goedkeuringsbrieven indienen voor elk contract met betrekking tot technologie die naar Zuid-Korea wordt geëxporteerd. Wat betreft de export naar de andere Japanse handelspartner kan een eenvoudiger proces worden uitgevoerd. Sinds Japan deze beslissing 2 maanden geleden aankondigde, heeft Zuid-Korea met dezelfde stappen gereageerd. Ze verlaagden de status van Japan als hun handelspartner. Deze Zuid-Koreaanse stap wordt volgende maand van kracht. Zuid-Korea heeft ook de militaire geheime samenwerking met Japan geannuleerd. Zuid-Korea beschuldigde Japan ervan handelsovereenkomsten tot een wapen te maken in hun geschil over de kwestie van de Japanse koloniale periode op het Koreaanse Schiereiland van 1910 tot 1945. Japan ontkent deze beslissing als tegenmaatregel. Ze drongen erop dat de kwestie van compensatie in de oorlogsstrijd was opgelost. De Japanse minister van Industrie, Economie en Handel, Hiroshige Seko, zei dat de evaluatie naar behoren werd uitgevoerd en het gemotiveerd was met de bedoeling om de betrekkingen met Zuid-Korea te beïnvloeden. Dat was het. Dat was nieuws voor vandaag. De hoogtepunt van de week met de titel De hoofdstad verhuist uiterlijk in 2024. De puzzel waarbij de locatie van de nieuwe hoofdstad van de Republiek Indonesië is beantwoord. President Joko Widodo in het Staatspaleis Jakarta kondigde op maandag de locatie aan van een nieuwe hoofdstad in Oost-Kalimantan precies in 2 districten, namelijk Kutai Kartanegara en Noord-Penajam-Pasar. De president werd vergezeld door vice-president Yusuf Kalla, een aantal ministers evenals Oost-Kalimantan-gouverneur Isra Noor en DKI Jakarta-gouverneur Anies Baswedan. President Jokowi bracht de reden voor het verplaatsen van de hoofdstad over, omdat de last van Jakarta als centrum van overheid en bedrijfsleven erg zwaar was geweest, zoals files, vervuiling en overstromingen. Aan de andere kant hebben de gebieden Noord-Penajam-Pasar en Kutai Kartanegara een minimaal risico op rampen, waaronder overstromingen, aardbevingen, tsunamis, bosbranden, vulkanen en aardverschuivingen. Daarnaast is de locatie strategisch omdat deze in het midden van Indonesië ligt. De regio ligt ook dichtbij de ontwikkelingsstaat Balikpapan en Samarinda. Het totaal verbreide landoppervlak is 180.000 hectare. De gouverneur van Oost-Kalimantan, Isra Noor, verwelkomde het besluit van de president. De positieve impact is niet alleen in het belang van Oost-Kalimantan, maar ook in alle provincies in Kalimantan. De locatie grenst direct aan het westen van Sulawesi. Niet alleen Kalimantan, maar Isra gelooft ook dat positieve impact op Oost-Indonesië kan zijn. De gouverneur van DKI Jakarta, Anies Baswedan, benadrukte dat het verplaatsen van de hoofdstad naar Oost-Kalimantan geen nadelige invloed zou hebben op de economie van Jakarta, omdat Jakarta altijd het centrum van de Indonesische economie zal blijven. Hij hoopt dat er later het voormalige kantoorland kan worden omgezet in commerciële doelen en openbare ruimtes. Dat wil zeggen, sommige zijn commerciële gebieden en sommige zijn groene open ruimtes. Het hoofd van Bappenas Bambang Brojonegoro zei dat de overdracht van de hoofdstad naar Oost-Kalimantan niet later dan 2024 is. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week.
beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van Nationale Vrouwelijke Politiedag. De Vrouwelijke Politie of Polwan in Indonesië werd geboren in Bukit Tinggi Stad, West Sumatera. Op dat moment werd de noodhulpregering van de Republiek Indonesië geconfronteerd met een tweede Nederlandse militaire agressie. Dit heeft geleid tot massale verplaatsing. Om indringers onder de vluchtelingen voor te komen, moet elke persoon worden onderzocht, maar de vrouwen maakten bezwaar tegen fysiek doorzocht te worden door mannelijke politie. Vanaf daar opende in het begin van het idee van de regering van Indonesië om de staatspolitieschool in Bukit Tinggi te benoemen, het pad van politieinspecteurs van het onderwijs voor vrouwen. Bij de eerste selectie werden 6 tienermeisjes gekozen die allemaal van Minangkabau bloed waren. De 6 meisjes gingen op 1 september 1948 officieel naar de politieinspecteur op de politieschool. Sindsdien werd gesteld dat de vrouwelijke politie was geboren. We gaan verder met de gebeurtenis van de oprichting van niet-gealineerde beweging. De niet-gealineerde beweging of NAM werd opgericht tijdens de NAM 1 topconferentie in Belgrado, Joegoslavië op 1 tot 6 september 1961. De top werd bijgewoond door 25 landen, namelijk Afghanistan, Algerije, Jemen, Myanmar, Cambodja, Sri Lanka, Congo, Cuba, Cyprus, Egypte, Ethiopië, Ghana, Guinea, India, Indonesië, Irak, Libanon, Mali, Marokko, Nepal, Saudi-Arabië, Somalië, Sudan, Syrië, Tunesië en Joegoslavië. Tijdens de eerste top waren de stichtende landen van de NAM vastbesloten om de beweging te vestigen, geen organisatie, om bureaucratische implicaties te vermijden bij het opbouwen van gezamenlijke inspanningen tussen hen. Op deze top werd ook benadrukt dat de NAM niet was gericht op een passieve rol in de internationale politiek, maar op het formuleren van een eigen onafhankelijke positie die de belangen van de lidstaten weerspiegelde. We beëindigen met de gebeurtenis van de oprichting van Bogor Agricultural University. Bogor Agricultural University of IPB werd officieel gevormd op 1 september 1963 op basis van het decreet van de minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappen nummer 91 van 1963. Deze brief werd vervolgens aangenomen door de eerste Indonesische president Sukarno via presidentieel decreet nummer 279 van 1965. Niet lang nadat IPB officieel werd opgericht, in het tijdperk van 1963 tot 1965, bracht IPB geboorte aan massale begeleiding. De massale begeleiding slaagde er vervolgens in Indonesië in 1968 te brengen tot voedselonafhankelijkheid. Toen in het tijdperk rond 1970 beviel IPB ook van het regionale planbureau voor alle districten in Indonesië. Sinds die goedkeuring heeft IPB niet alleen uitstekende alumni voortgebracht, maar ook een goede reputatie en een belangrijke rol gespeeld in de nationale ontwikkeling en het hoger onderwijs in Indonesië. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, in Jakarta.
Jangan tanyakan lagi tentang hatiku untukmu. Kau takkan temukan kesalahan di cintaku. Setiap kau jatuh cinta, setiap kau bagi rasa, di situ luasnya kesabaranku untukmu. Bila ku bukan yang terbaik, carilah seperti yang kau mau. Tapi jika tak kau temukan, ingatlah tak seorang pun yang tetap sabar menghadapimu.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Dit is Voice of Indonesia met het programma Indonesiaku met de titel Jakarta Squash Opened 2019 stimuleert van de interesse van squash sports in Indonesië. Indonesië houdt een internationaal squash kampioenschap getiteld Jakarta Squash Open 2019. Aan het toernooi is deelgenomen door verschillende landen, waaronder India, Maleisië en Singapore, evenals nationale squash-atleten. De voorzitter van de Indonesische squashvereniging PSI van de provinciale raad van Jakarta, Amalia Krishna Damayanti, zei dat dit toernooi behoorlijk succesvol was. Omdat dit werd bijgewoond door veel deelnemers niet alleen uit Indonesië, maar ook uit verschillende andere landen. Verder aanhulde Amalia Krishna dat haar partij verschillende voorbereidingen voor het houden van het kampioenschap volgend jaar grondiger zal treffen, zodat dit door meer en meer deelnemers kan worden deelgenomen. Anderzijds onthulde zij dat haar partijbegeleiding blijft bieden aan alle atleten, inclusief junior atleten, om de prestatie op nationaal en internationaal niveau te verbeteren. Amalia Krishna hoopt dat de implementatie van de Jakarta Squash Open 2019 de publieke belangstelling voor squash kan bevorderen en de publieke interesse in squash blijft toenemen. In het kampioenschap van dit jaar won het team van de provincie DKI Jakarta het algemene kampioenschap met 6 gouden, 3 zilveren en 4 bronzen medailles. De tweede positie werd gewonnen door West Java met de verwerving van 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen. Vervolgens werd de derde positie gewonnen door Midden Java met de verwerving van 4 zilveren en 4 bronzen medailles. De Indonesische squashvereniging van de provincie DKI Jakarta en de lokale overheid zijn momenteel bezig met de bouw van een nieuwe squashveld in het Koja Sport Building Noord-Jakarta. Amalia Krishna Damayanti onthulde dit veld een oppervlakte van ongeveer 250 vierkante meter zal hebben. Die zal worden verdeeld in 3 squashvelden. Aan de andere kant heeft het hoofd van de Jakarta Youth and Sports Agency, Ahmad Firdaus, ook het engagement van de DKI Jakarta regering overgebracht om een international squashveld te bouwen. Dit squashveld, dat werd gebouwd met een budget van ongeveer 400 miljoen rupiah, moet de komende 2 maanden worden voltooid met de speciale squashbaan die eigendom is van de regionale overheid van DKI Jakarta. Wordt gehoopt dat de belangstelling van het Indonesische volk, met name Jakarta, zich steeds meer op squash zal richten. Luisteraars, dat was Indonesia Koe voor vandaag.
Terbawa
luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel plezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina Meidi in het programma The Wonder van Indonesia. Naast via streaming in www.voyenews.id kunt u ook via applicatie RRI Play die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Riau. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, het strand van Ransang Strait, gelegen in het district Oceantan, Anambas Eilanden, provincie Riau. En dat is verborgen omdat het wordt geflankeerd door kleine, heuvelachtige eilanden. Anambas Eilanden is een archipel in de Zuid-Chinese Zee tussen Oost-Maleisië en Kalimantan. Het strand van Ransang Strait ligt op een eiland van 2,4 hectare. Dit strand is niet zo breed, maar de ligging is omgeven door helder water met een gradatie tussen groen en blauwachtig. Bijna in elke hoek van de strand van Ransang Strait is het zeker een snorkellocatie en duikplekken die ongelooflijke onderwaterpanorama's bieden. Koraalriffen en marine biota in deze regio zijn geclassificeerd als een zeer diverse soort en ook relatief goed onderhouden ecosysteem. Luisteraars, op het strand van Ransang Strait kunt u activiteiten ondernemen zoals duiken, snorkelen en vissen. Op dit strand kunnen alle plaatsen en visgebied zijn, maar als u wat uitdagender wil zijn, kunt u het direct doen in de wateren die eerder in het midden van de zee liggen. Om daar te komen moet u natuurlijk eerst van tevoren voorbereidingen treffen, zoals de voorbereiding van schepen en voldoende visgerij. Maar voor degenen onder u die geen duikuitrusting hebben, hoeft vissen of snorkelen geen zorgen te maken, omdat u nog steeds van dit strand kunt genieten door te zwemmen in de ondiepe waterkant. Zonder snorkeluitrusting kunt u met het blote oog koraalriffen en kleurige rifvissen op de zeebodem zien spelen. En dit is een aanblik die de ogen echt kan opfrissen. Luisteraars, de beste tijd om dit strand te bezoeken is de periode april tot ongeveer begin oktober. Het wordt afgeraden om van oktober tot maart naar het strand van de straat van Ransang te komen, omdat het in die tijd het noordwindseizoen was, dus de golven in de wateren rond de straat en de Tarempa-straat waren erg hoog en bereikten zelfs 3 tot 4 meter. De enige manier om bij het strand van Ransang Strait te komen is met een pompong of speedboot. Omdat er geen regulier vervoer is, dat de lijn Tarempa Pantai Ransang Strait dient. Voor inrichting verkeer pomponverhuur varieert tussen ₹300.000 tot ₹400.000. De tijd die nodig is tussen 2 en 3 uur. En op dit strand is er een kompentier, zodat een middelgrote boot of boot daar gemakkelijk kan ameren. Luisteraars, dus u kunt vrij en tevreden zijn op dit strand en eiland. Er is niets mis als u blijft overnachten. Op dit strand kunt u op veel punten een tent opzetten, vooral rond de kustlijn, precies in het grasachtige gebied met recht overliggende palmbomen. Wanneer u de nacht doorbrengt op het strand van Ransang Strait, vergeet dan niet om voldoende benodigdheden en uitrusting mee te nemen voor uw verblijf, zoals slaappakken, anti-camouflagecreme, jassen, verschoenen kleding, zonnebrandcreme en natuurlijk moeten we vooraf toestemming vragen aan de eilandbewakers. Muziek. luisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het strand van Selat Ransang in provincie Riau, Sumatera. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Onkruiden die tussen stapelplanten of kernplanten groeien, kunnen de groei van kernplanten verstoren. Bijvoorbeeld onkruid dat op reis of tussen andere gewassen groeit. De aanwezigheid van onkruid is duidelijk verontrustend en schadelijk, omdat het moet worden ontworteld of weggegooid. Plantenreinigen van onkruid gebeurt nog steeds meestal handmatig of trekken met eenvoudige hulpmiddelen, zoals schoffels of met de hand trekken. Met deze methode kan de verkernde installatie ontworteld en verspild worden. Daarna hebben de laatste jaar studenten van School of Electrical and Informatics Engineering of STEI ITB van Electrical Engineering Studieprogramma Tavriana Shiva Ugrup ANMM Farhan A een automatische onkruidverdelger gemaakt. Deze robot kan op afstand worden bediend met behulp van een wifi-signaal. De robot genaamd Robogras is gemaakt met behulp van lasertechnologie waarvan de bewegingen op afstand worden bestuurd. De gebruikers kunnen het gras kiezen dat moet worden uitgeplukt via het scherm op het laptopscherm dat door RoboGras wordt verzonden. Daarna zal de gebruiker het gras gemakkelijk met een laser uitroeien. RoboGras gebruikt zelf een lithium-polymer batterij van 10.000 mAh die energie kan vasthouden voor gereedschap gebruik tot 3 uur en standby modus tot 6 uur. Een ander voordeel van deze robogras kan de uitroeiing van gras zijn zonder inheemse grasplanten te beschadigen, omdat het door de gebruiker wordt bestuurd binnen een afstand van 10 tot 15 meter. En Farhan zei dat deze tool in de toekomst wordt worden bestuurd binnen een afstand van meer dan 100 meter. Het principe van robograswerk is aanzetten, regisseren en uitroeien. Dit werk werd gekozen als een van de werken die deelnemen aan de 2019 Electrical Engineering Days die plaatsvonden van 5 tot 7 augustus 2019 in de e-school van ITB. Niet alleen de RoboGras, maar ook andere studenten technologieproducten voor elektrotechniek zullen naar verwachting een oplossing bieden voor de problemen die in de toekomst in Indonesië bestaan. Dat was Diversen voor vandaag.
Tak kulihat kau yang dulu ku mau, kadang ingat kadang tidak, bagaimana dirimu.
Cantik hari ini.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de getalenteerde Indonesische zangeres Monita Tahalea. Als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje met de titel Memulai Kembali. Veel luisterplezier!
Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, aku berjalan, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Kau pun tak lagi aku.
Luisteraars, dat was het liedje Memulai Kembali door Monita Tahalea. De tekst van dit liedje bevat de uitdrukking van een hart met een gebroken hart. Hoewel de dag veranderd is, verdwijnen alle beloften en dromen. Toch blijft hij niet in de stilte van de ziel, maar koos ervoor om te vertrekken en opnieuw te beginnen. Luisteraars, Monita Angelica Maharina Tahalea, of beter bekend als Monita Tahalea, is een Indonesische zangeres met Ambon, Oostenrijk en Manado bloed. De zangeres die op 21 juli 1987 werd geboren, begon haar muzikale carrière door middel van een talentenjacht bij een nationaal particulier televisiestation in 2005. Tijdens het evenement stond Monita op de vierde plaats. Een senior Indonesische muzikant Indra Lesmana zag de uniciteit van Monita Tahalea's vocale karakter en besloot hij om haar producer te worden. Luisteraars, nu presenteren we een liedje met de titel Hai. Veel luisterplezier!
Thank you.
Luisteraars, dat was het liedje Hai door Monita Tahalea. Met een vrolijk arrangement nodigt dit liedje de luisteraars uit om weer enthousiast te worden, hoewel ze net een probleem hebben gehad. Dit liedje geeft ook een zeer positieve boodschap dat we allemaal bedoelen en dat liefde spoedig de wonden zal genezen die we ervaren. Luisteraars, Monita Tahalea heeft 3 soloalbums uitgebracht en heeft deelgenomen aan 6 compilatiealbums. De soloalbums van Monita Tahalea zijn Dream, Hope and Faith in 2010, Song of Praise in 2013 en Dandelion in 2015. Hoewel het aantal albums nog relatief klein is, wordt Monita Tahalea vaak uitgenodigd om op beroemde jazzfestivals in Indonesië te verschijnen. Er kan dus worden geconcludeerd dat Monita Tahalea niet kan worden onderschat. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie luisteren we naar andere 2 liedjes van Monita Tahalea met de titel Senja en Kisah Yang Indah. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld? Op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!